Iedereen hartelijk welkom. Het is voor mij echt een voorrecht dat jullie allemaal gekomen zijn hier in de zaal, maar ook in de salon. Ik hoop dat jullie een goede verbinding hebben. En ook degenen die thuis met ons meekijken. Het is echt een zegen om bij elkaar te zijn, althans zo ervaar ik het. Het is allemaal wel wat beperkt, dat beseffen we met elkaar. Maar laten we dankbaar zijn voor wat we nu met elkaar kunnen beleven, kunnen genieten. En ik hoop dat je ook echt met een verwachtingsvol hart bent gekomen. Een hart wat verlangt om de stem van de Heer te verstaan. De voorbereiding was voor mij al gezegend. Dus de eerste zegen die heb ik al te pakken. En ik hoop dat ook door te geven deze conferentie. Het is best een bijzonder thema. En ik zal jullie kort uitleggen hoe ik daarop gekomen ben. Afgelopen zomer waren wij hier als gezin ook in het Vierhouten Bos. En hebben een Bijbelvakantieweek verzorgd. En toen kwam er op een avond een boswachter hier het een en ander vertellen over de flora en fauna op de Veluwe. En de vierjaargetijden, hoe dat verloopt. En dat sprak mij wel aan. En vooral het verhaal van de vossen, daar kom ik later in het weekend nogal op. Dat het aantal vossen op de Veluwe sterk groeit, de populatie is groeiende. Dat zette mij wel aan denken. En toen ben ik in de Bijbel gaan kijken, wat zegt de Bijbel nou over vossen? Maar ja, als je op het ene dier komt. Als je van het ene dier gaat leren, dan ga je naar het volgende dier toe. En zo is er iets ontstaan waarvan ik dacht, hey, de Heere God heeft twee boeken. We hebben de Bijbel van hem gekregen en we hebben het boek van de natuur, van de schepping van hem gekregen. En ik geloof, nou Jan die las het net al van Salomo, dat hij door beide boeken ons belangrijke principes wil leren. Dus zo is het eigenlijk ontstaan. De boswachter weet niet wat hij heeft veroorzaakt, maar er is uiteindelijk een Bijbelstudieweekend uit voortgekomen. Nou, als je dan met die dieren aan de slag gaat, en we hebben het thema meegegeven geestelijke lessen uit het dierenrijk, ja, dan moet je weer gaan kiezen welke dieren ga ik wel en niet behandelen. Dus misschien komt er hier wel weer een vervolg op. Dus dit is een geestelijke les uit het dierenrijk deel 1, maar misschien komt deel 2 of deel 3 of deel 4 ook nog wel, dat weet ik niet. In ieder geval wil ik dit weekend naar 5 dieren met jullie gaan kijken. Nou, als het goed is heeft iedereen een flyer ontvangen, waar je die verschillende dieren op terug kan vinden. Vanavond wil ik met jullie gaan nadenken over de zegen van de worm. En laat ik het direct maar bij het begin al zeggen. De worm is een beeld van zwakte, van broosheid, maar we eindigen zondagmiddag met de kracht van de leeuw. En er zal heel veel typologie dit weekend naar voren komen. Schaduwbeelden. Voor sommigen is dat heel bekend, voor anderen is dat wat onbekender. Maar in de typologie zien we heel veel van de Heer Jezus in deze dieren terug. Maar ik geloof ook dat door middel van typologie we in deze dieren heel veel eigenschappen zien van ons als gelovigen die leven onder het nieuwe verbond. En die principes willen we met elkaar gaan delen. Zodat we vanuit het dierenrijk een dieper zicht krijgen op de persoon en het werk van de Heer Jezus. Dat als eerste. Maar in de tweede plaats dat we vanuit die principes van het dierenrijk ook zelf worden toegerust om vandaag toegewijd aan de Heer te leven. Nou, dat is de inleiding eigenlijk op deze serie. We beginnen vanavond met het fundament van ons geloofsleven. En we gaan het opbouwen. En je zal merken, zondagmiddag heb je heel veel informatie gekregen, heel veel Bijbelstudie ontvangen. En misschien ga je wel naar huis van, ik moet het nu allemaal gaan verwerken. Na vanavond denk je misschien, nou, we beginnen heel voorzichtig. Maar zondagmiddag zal je ervaren, je hebt heel veel gehoord. En als je meeschrijft, dan heb je denk ik heel de week de tijd om alles te verwerken en nog eens terug te lezen. We gaan 3 gedeelten lezen ter inleiding, 3 korte stukjes. We beginnen in Deuteronomium 21. Geestelijke lessen uit het dierenrijk en vanavond de zegen van de worm. Deuteronomium 21. En wat belangrijk is ook als je Bijbelstudie doet, is dat je probeert om de lijnen van het Oude naar het Nieuwe Testament te ontdekken. Lijnen ontdekken van het Eerste naar het Tweede Testament. En daarom lees ik graag altijd uit beide gedeelten een aantal versen. We lezen in Deuteronomium 21, vers 22 het volgende. Het gaat daar over Iemand die de doodstraf krijgt en sterft aan een paal, dat noemt de Bijbel een vervloekte. Er staat in vers 22 verder, wanneer iemand een zonde begaan heeft, waarop de doodstraf staat, en hij gedood wordt en u hem aan een paal hangt, dan mag zijn dode lichaam niet aan de paal overnachten. Maar u moet hem beslist diezelfde dag nog begraven. Een gehangene is namelijk door God vervloekt. U mag uw land, dat de Heer uw God u als erfelijk bezit geeft, niet onrein maken. Een gehangene is namelijk door God vervloekt. Nou, dat spreekt natuurlijk al over de Heer Jezus. We gaan naar Psalm 22. Psalm 22, daar lezen we wat meer versen van. En dat zal ook hoofdzakelijk het uitgangspunt zijn vanavond. Psalm 22, daar lezen we van vers 1 tot en met vers 19. En daar staat het volgende. Een psalm van David voor de koorleider op de hinde van de dageraad. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Bent u ver van mijn verlossing, van de woorden van mijn jammerklag? Mijn God, ik roep overdag, maar u antwoordt niet, en 's nachts, maar ik vind geen stilte. Maar u bent heilig. U troont op de lofzangen van Israël. Op u hebben onze vaderen vertrouwd. Ze hebben vertrouwd en u hebt hen bevrijd. Tot u hebben zij geroepen en zij zijn gered. Op u hebben zij vertrouwd en ze zijn niet beschaamd. Daar staat, ze zijn niet teleurgesteld. Vers 7. Maar ik ben een worm en geen man, een smaad van mensen en veracht door het volk. Allen die mij zien bespotten mij, zij trekken de lippen op, zij schudden het hoofd en zeggen, hij heeft zijn zaak aan de Heere toevertrouwd, laat die hem bevrijden. Laat die hem redden als hij hem genegen is. U bent het toch die mij uit de buik hebt getrokken, die mij vertrouwen gaf toen ik aan mijn moeders borst lag. Op u ben ik geworpen van de baarmoeder af, vanaf de moederschoot bent u mijn God. Blijf dan niet ver van mij, want de nood is nabij. Er is immers geen helper. Vele stieren hebben mij omringd, sterke stieren van Bazan hebben mij omsingeld. Ze hebben hun muil tegen mij opengespet als verscheurende, als een verscheurende en brullende leeuw. Als water ben ik uitgestort, ontwricht zijn al mijn beenderen, mijn hart is als was. Het is gesmolten diep in mijn binnenste. Mijn kracht is verdroogd als een potscherf, mijn tong kleeft aan mijn gehemelte. U legt mij in het stof van de dood, want honden hebben mij omsingeld. Een horde kwaaddoeners heeft mij omgeven, ze hebben mijn tanden en mijn voeten doorboord. Al mijn beenderen zou ik kunnen tellen. En zij zien het aan, zij kijken naar mij. Zij verdelen mijn kleding onder elkaar en werpen het lot om mijn gewaad. En dan als laatste een paar versen uit 1 Korinthe hoofdstuk 1. 1 Korinthe hoofdstuk 1. Iets gelezen uit Deuteronomium 21, waar het ging over een gehangene. Psalm 22, daar hebben we iets gezien, profetisch, over de Heer Jezus. Waarvan we kunnen zeggen, hij was een worm en geen man. En nu 1 Korinthe 1, vers 18, waar het gaat over het kruis. Het is de vraag of het kruis eruit heeft gezien, zoals wij vaak denken dat het eruit heeft gezien, maar dat is voor uw eigen onderzoek. Er werd in Deuteronomium 21 gesproken over een paal. Dus is er wel sprake van een horizontaal hout en een verticaal hout. Maar hier gaat Paulus spreken in 1 Korinthe 1 over het woord van het kruis. En daar wordt mee bedoeld het werk dat de Heer Jezus verricht aan het kruis van Golgotha. Vers 18. Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid. Maar voor hen, voor ons die behouden worden, is het een kracht van God. Vers 21. Want omdat in de wijsheid van God de wereld door haar wijsheid God niet heeft leren kennen, heeft het God behaagd door de dwaasheid van de prediking zalig te maken hen die geloven. Immers, De Joden vragen om een teken en de Grieken om wijs zoeken wijsheid. Wij echter prediken Christus de gekruisigde, voor de Joden een struikelblok, voor de Grieken dwaasheid, maar voor hen die geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, prediken wij Christus de kracht van God en de wijsheid van God. Tot zover deze gedeelte. En ik hoop dat je een verband hebt gezien tussen die drie Bijbelgedeelten. En het is zo belangrijk dat je verbanden gaat ontdekken in de Bijbel. Ook als het gaat om het thema van vanavond. De zegen van de worm. Nou, pak Psalm 22 er maar even bij. Als we naar die psalm kijken, dan moeten we daarbij direct noemen dat Psalm 22, Psalm 23 en ook Psalm 24 bij elkaar horen. En het is mooi om voor jezelf die psalmen achter elkaar te lezen. 22, 23, 24. En al die drie psalmen gaan over de Heere Jezus als de herder. Zo wordt hij naar voren gebracht. Zo wordt hij aan ons bekendgemaakt. Nou, Psalm 22 is dan de herder die sterft voor zijn schapen. Psalm 23 is de herder die zorgt en leeft voor zijn schapen. En Psalm 24, daarin zien we de herder, mag ik het eens zo zeggen, de wederkomende herder in glorie en victorie. Dat is al mooi, die drie punten, dat ga ik verder niet uitwerken. Maar het gaat al die drie psalmen over de Heer Jezus als de herder. Maar steeds een apart facet van zijn werk als herder. Nou, dan heb je al drie punten, dan kan je voor jezelf al een mooie Bijbelstudie van maken. Nou, wij zoomen in op Psalm 22. En dat is als van ouds wel bekend de lijdenspsalm, geschreven door David. Wanneer die is geschreven, waarom die is geschreven, dat wordt niet helemaal duidelijk. We weten dat David een type is van wie? Van de Heer Jezus. Hij is een type van de grote Davidszoon. En daarom kan je al die psalmen, psalm 22, 23, 24, allemaal doortrekken naar de persoon en het werk van de Heer Jezus. David, hij is een schaduwbeeld van de grote Davidszoon. Met andere woorden, in het leven en het werk van David zien wij al trekken terug van de Heer Jezus Christus. Maar wat is nou opmerkelijk aan psalm 22? Er zijn heel veel aspecten in deze psalm, gebeurtenissen die worden beschreven, die David nooit zijn overkomen. Als je dat goed leest, die versen, dan ontdek je dat daar bepaalde facetten, bepaalde versen in zijn, gebeurtenissen die hij nog nooit heeft meegemaakt. David de herder, David de koning. Dat betekent dat ze op iemand anders van toepassing zijn. Nou, tussen de tijd dat David Psalm 22 schreef en de tijd dat we Psalm 22 terughoren, of beter gezegd opnieuw horen, zit 1000 jaar ongeveer. En dan hebben we het over de tijd dat de Heer Jezus lijdt en dat de Heer Jezus sterft. En dat is goed als je meeschrijft om op te schrijven. Tussen die gebeurtenissen, de beschrijving van deze psalm, Psalm 22, en de tijd dat de Heer Jezus deze woorden uitspreekt, deze psalm citeert, zit ongeveer 1000 jaar. Dat betekent dat Psalm 22 een profetische psalm is. Een messiaanse psalm is. En daarin zien we al de contouren van die grote opperherder. En dat vind ik al iets waarvan mijn hart sneller gaat kloppen. Je ziet al geweldig vergezicht in die lijdenspsalm. Als je meeschrijft, kan je opschrijven, dat viel mij trouwens op in de voorbereiding, had ik nog nooit zo gelezen, Handelingen 2 vers 30. Daar wordt David genoemd een profeet. David was dus niet alleen koning, hij was niet alleen herder. Maar Handelingen 2 vers 30 zegt dat hij ook een profeet was. En als profeet zijnde sprak hij dus ook profetisch. En Psalm 22 is zo'n profetische psalm. Ik zal wat dingen aanhalen die we terugzien in het leven van de Heer Jezus tijdens zijn lijden en sterven. Neem bijvoorbeeld vers 2 van Psalm 22. Daar gaat het over zijn roepen tot God. Vers 3, daar wordt gesproken over de uren van duisternis. Vers 7 tot en met 9 in Psalm 22, daar gaat het over de bespotting door mensen. Vers 15 en 16, daar wordt gesproken over dorst en over pijn. Vers 17, daar lezen we over doorboorde handen en doorboorde voeten. En in vers 19 wordt gesproken over het loten om kleding. Nou, dit zijn zomaar even een aantal teksten, een aantal gedeelten die ik eruit haal, die je terug ziet komen in het lijden en sterven van de Heer Jezus. Nou vraagt iemand, maar Jacques, waarom behandel je dit nou ter inleiding zo uitvoerig? Nou, ik heb niet voor niks gelezen Deuteronomium 21. Want als we dit hebben vastgesteld, dat heel veel gedeelten uit de 22e psalm niet van toepassing zijn op David die het geschreven heeft, maar die 1000 jaar later zijn vervuld in de persoon en het werk van de Heer Jezus, dan hebben we het over de kruisiging van de Heer Jezus. En de kruisiging, het hangen aan een paal, was geen Joodse vorm van doodstraf. Sterker nog, het was puur Romeins. En dit is interessant. Deuteronomium 21 zegt, vervloekt is een ieder die aan een paal hangt. En nou gaat de Joodse David in Psalm 22 profeteren over een Romeinse doodstraf die uitgevoerd gaat worden aan een Joodse Messias. Dat kan helemaal niet eigenlijk. En ik hoop dat je die lijnen ontdekt. David spreekt deze profetie uit over een Joodse Messias die de doodstraf ondergaat welke puur Romeins was. En schrijf deze tekst ook maar op, alsof het nog niet genoeg is. Die grote heidenapostel, de Joodse Paulus, schrijft in Galaten 3 vers 13, Christus heeft ons verlost van de vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons, want er is geschreven, vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. En dit is het mysterie van vanavond, de zegen van de worm. Psalm 22 spreekt profetisch over de Heer Jezus, waarvan we kunnen zeggen, hij was een worm en geen man. En hij is de vervulling van Deuteronomium 21. Hij heeft die vervloekte kruisdood ondergaan. Daar hangt de man van smarte. En dat oude lied zegt het, is dat mijn koning, dat aller vaderenwens. Is dat zijn kroning? Nou, daar komen we verderop in het weekend nog op. Zie aanschouwen hem. En hier zie je al het eerste mysterie. En dat vind ik zo indrukwekkend. In dit kader is het bijzonder wat ik zei. De Joodse David, als hij in Psalm 22 spreekt over ik ben een worm en geen man, dan spreekt hij profetisch over het lijden en sterven van een Joodse Messias. Die een heidense doodstraf heeft ondergaan. Dat moet je even vasthouden. Nu gaan we verder. Want we zoomen nu even in op die worm uit vers 7 van Psalm 22. Dat is namelijk het thema. De zegen van de worm. Maar dit is wel de context. Deuteronomium 21, Psalm 22. En dat is belangrijk om te verstaan, zodat je aan het einde, voor zover je dan nog niet bent, in aanbidding komt, in verwondering komt, over onze Heer, over onze Heiland. Nou, die worm uit Psalm 22, vers 7, dat is een ander beestje dan de worm zoals wij die kennen, hè? Laten we gewoon maar zeggen, de regenworm zoals wij die kennen. Ik heb hem hier afgebeeld op het scherm. Een totaal ander beestje in het oosten, het wormpje waar het hier over gaat. Ze hebben wel dit gemeenschappelijk, Zowel die regenworm als de worm die we hier op het scherm zien, de scharlakenworm, ze hebben dit gemeenschappelijk, je zet er zo je voet op. Nou, u vindt dit ook terug in Jesaja 41. Het is komende zondag Israëlzondag. Nou vind ik het nog een beetje typisch dat je daar een zondag voor apart moet zetten, want heel veel gedeelten in de Bijbel gaan over Israël en over de toekomst van Israël. Dus ja, je redt het niet met één zondag. Maar goed, dat is weer een onderwerp apart. Maar het is wel interessant dat ook Israël wordt vergeleken met een worm. Wormtje Jacobs. Jesaja 41 vers 14, daar staat, wees niet bevreesd. Nou, dat wormpje is dus een kwetsbaar beestje. Je zet er zo je voet op. En dat is belangrijk om te onderstrepen. Die wormpjes, ze worden snel vertrapt. Een beeld van zwakheid. Een beeld van kwetsbaarheid. En daarom juist die combi, de zegen van de worm. Want juist in zwakheid, juist in kwetsbaarheid, heeft God geweldige kracht en zegen geopenbaard. Nou. Dit had even een goed moment geweest om hartelijk amen te zeggen. Want dat is het principe van het koninkrijk van God. Het koninkrijk van deze wereld werkt altijd door het zichtbare, door het aanzienlijke, door het krachtige. Maar God werkt zijn belofte en zijn profetie uit juist door het kwetsbare. Door het zwakke heen. En dat moet je vasthouden. En dat zie je hier ook in Psalm 22 vers 7. Ik ben een worm en geen man. Want laten we heel eerlijk zijn. Een heiland aan een kruis houdt, die het uitroept, mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Is dat geen beeld van zwakheid? Is dat nou onze leider? Is dat nou degene die het fundament gaat leggen voor het herstel van alle dingen? Komen we ook nog op het weekend. Daar heb je toch geen verwachting van? Als wij hem aanzagen, was er geen gedaante, nog heerlijkheid, dat we hem begeerd zouden hebben. Uiterlijk was Jezus niet verschillend van anderen. Wij waren van de zomer in Zwitserland. En de kamer waar wij overnachten, daar hing een groot schilderij met de Heer Jezus daarop. Met zo'n lichtkrans om zijn hoofd heen. Alsof hij zichtbaar was en herkenbaar was aan een lichtkrans of andere uiterlijkheden waardoor hij verschil maakte. Nou, het eerste wat ik tegen onze jongens zei toen ze op de kamer kwamen, nou, wat je daar ziet is pure onzin. Dat klopt niet. Hij had geen gedaante, hij had geen heerlijkheid. Hij was uiterlijk in die zin niet onderscheiden van anderen. Maar dat is juist het bijzondere. Een worm en geen man. Een worm, een beeld van kwetsbaarheid, een beeld van zwakte. Maar is het zo ook niet met Israël? Het is toch heel apart dat heel de wereld zich druk maakt om dat volk? Maar Jesaja 41 vers 14 zegt het. Wormpje Jacobs. Stelt niet veel voor. Kwetsbaar, nietig. En de omliggende volken die willen ze zo de zee indrijven, het liefst. Wat stelt het voor? Leg een landkaart op de grond neer en prik een punaise in Israël. Dan is het hele land al bedekt bijna. En toch maakt heel de wereld zich druk om dat kleine landje. Kwetsbaar, klein, niet veelzeggend. En toch, wat hebben we al veel zegeningen via dat volk ontvangen, of niet? Als u het nog niet gelooft, als jij het nog niet gelooft, lees Romeinen 3, lees Romeinen 9. En God zal zich straks heel sterk door dat volk heen gaan openbaren. Maar daar zie je datzelfde beeld. Ook een worm, ook kwetsbaar, ook zwak. En toch, God gaat het gebruiken, ook in de toekomst nog. We gaan een stapje verder. Dat woord worm moet erbij blijven vanavond en de rest van het weekend. Voor dat woord worm staat in het Hebreeuws een woord. Het woord tola of tolaat. En dat woord betekent letterlijk scharlakenworm. Dat is het woord wat in Psalm 22 vers 7 wordt bedoeld. Nou, dan voel je hem al aankomen. Want als je dan dat woord scharlaken leest. Nou, als je eenvoudig bijbelstudie wil doen. Dan ga je gewoon kijken waar wordt dat woord scharlaken nog meer gebruikt. Nou, er komen nu al teksten in je gedachten naar boven, of niet? Nou, ik zal een bekende noemen, Jesaja 1 vers 18, al waren uw zonden als scharlaken. Ze zullen worden wit als sneeuw. Of een andere tekst, Jozua 2, vers 18 tot 21, waar gaat het daarover? Nou, Rahab hangt een scharlakenkoord uit het venster. En dat beschermt haar. Nou, typologisch is er alle reden voor om dan te denken aan het bloed van Christus, waarachter wij als gelovigen mogen schuilen. Voor wat betreft het oordeel. Scharlaken is ergens een beeld van de zonde en tegelijkertijd zie je ook dat hier scharlaken bescherming biedt. Veiligheid. Dat is zo mooi als je al die beelden ziet. Iemand vraagt maar waar komt die scharlakenrode kleur nu vandaan? Nou, dit is een bekend stukje, maar toch wil ik het vanavond met je delen. Want dat is zo mooi. De zegen van de worm. Waar komt die kleur vandaan? Nou, de scharlakenrode kleurstof die wordt verkregen uit de dode lichaampjes van die wormen. Waar we het over hebben in Psalm 22 vers 7. Die laten een rode kleurstof achter. Nou, dat vraagt natuurlijk om een toelichting. Nou, dit kan je allemaal terugvinden op het internet. Hoef je niet voor gestudeerd te hebben, maar neem het wel tot je. Want over deze worm gaat het. Hoe werkt dat dan? Nou, als de tijd voor het vrouwelijke wormpje gekomen is om haar jongen voor te brengen, dan hecht dat wormpje zich aan een tak of aan een boom zo stevig dat ze er niet meer van loskomt. Dat is het eerste. En daarbij maakt ze een hard schild om de eitjes die ze onder haar legt te beschermen. Ze hecht zich vast, ze zorgen onder haar voor een schild waar de eitjes neergelegd gaan worden. En als de larven dan uitkomen, dan leven ze beschermd onder haar lichaam en ze leven uit de levende, ze voeden zich uit hun moeder. Maar als de jonge wormpjes na enkele dagen voor zichzelf kunnen zorgen, dan sterft die moeder. Dus ze heeft zich vastgehecht, ze legt haar jongen neer. Ze beschermt haar, ze voedt haar de eerste tijd en na een korte tijd sterft de moederworm. En op het moment dat ze sterft, lekt er scharlakenrode vloeistof uit haar lichaam. En je voelt wel aan, die scharlakenrode vloeistof, die valt niet alleen op het hout, op die tak, op die boom, maar die vloeistof, die druipt ook over de jongen heen. Dus die larven die kleuren als vanzelf rood. Dat is wat er gebeurt. En dat is zo geweldig. En 3 dagen na haar sterven, verliest haar lichaam de scharlakenrode kleur, die moeder. En ze verandert in een soort witte was en dat valt op de grond. Ze ondergaat een metamorfose nadat ze die rode vloeistof heeft afgestoten. En ze verandert in een witte, ja, soort wasachtige substantie op de grond. Dit is het plaatje van de worm. En dit is natuurlijk een geweldige boodschap. Als we hebben gezien dat Psalm 22 spreekt over de Heer Jezus, in heel bijzonder in zijn kruisdood, in zijn lijden, dan zien we de Heer Jezus daar als een worm en geen man. En kunnen we alles op hem toepassen wat betreft die scharlakenworm. En dat vind ik zo bijzonder. Allereerst, die worm bevestigde zich aan het hout om daar te sterven. En daar zien we de Heer Jezus. Die in de volheid van de tijd het zei, Vader, hier ben ik om uw wil te gaan doen. Die kwam naar een wereld verloren in schuld. En luister goed, die zich niet heeft laten vermoorden, maar die ervoor koos om zijn leven af te leggen. En zich te laten nagelen aan het vervloekte hout. Deuteronomium 21. Hij klemde zich vast aan dat ruwhouten kruis. En daar hing hij. Hij liet zich allereerst vrijwillig nagelen. En het tweede, die worm bevestigde zich aan het hout om uiteindelijk nieuw leven voor te brengen. Waar of niet? Voordat ze gaat bevallen, die vrouwelijke worm, hecht ze zich vast aan die bomen van die tak. En dit is altijd zo bijzonder. De Heer Jezus, hij liet zich kruisigen. Het was de enige weg om eeuwige verlossing van de zonde te bewerken. Vrijwillig. Maar wel met een heel positief doel. Om leven voor te brengen. En broeders en zusters, dit is toch de reden dat we hier zitten. Dat heeft met hem te maken. Waarvan Psalm 22 vers 7 zegt, ik ben een worm en geen man. Als stervende bracht onze Heer en Heiland leven voor. En dat is zo'n diepe betekenis. Schrijf maar op Hebreeën 5 vers 9. En toen hij, de Heer Jezus, het einde had bereikt, is hij voor allen die hem gehoorzamen, zo mooi staat dat daar, een oorzaak van eeuwig heil geworden. Je gelooft toch niet dat die larven tegen elkaar zeiden, nou het leven hebben we echt aan onszelf te danken. Nee, het leven hadden ze te danken aan hun moeder, die zich vasthecht aan het hout. En die al stervend hen had voortgebracht. Nou, ik zou het allemaal nog kunnen toepassen. De Heer Jezus en zij is doorstoken. Wat kwam eruit? Bloed en water. En dat is zo bijzonder. Eva is uit de zijde van Adam genomen, uit zijn rib. Daar is de vrouw uit ontstaan. Aan de Heer Jezus, mag ik het zo zeggen, is een bruid gevoegd. Iemand die bij hem past. En als stervende heeft hij leven aan het licht gebracht. En het is zo'n bemoediging. 9 van de 10 keer als de Bijbel spreekt over dood, spreekt de Bijbel tegelijkertijd over leven. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, Jesaja 53, zo zal hij zaad zien, zo zal hij nakomelingen zien. Zo prachtig. Indien de tarwekorrel niet sterft, zo brengt het geen vrucht voor. Maar indien de tarwekorrel sterft, dan is dat vrucht. Door een proces van sterven wordt leven zichtbaar. En moeten we dat ook niet op onszelf toepassen? En ik hoop dat je er vanavond van getuigd, ik ben met Christus gekruisigd. Ik leef niet meer. Maar ik ben met hem meegegaan de dood in en ik ben opgestaan in nieuwheid van leven. Amen. Uiteindelijk kan ook ik als gelovige getuige, als stervend, ga ik vrucht dragen. Door een proces van sterven heen. Ik heb hier van de zomer gesproken over het gekruisigde leven. Dat is het mysterie van het leven met God. De dood heeft in het leven van een christen niet het laatste woord. De dood had ook in het leven van de Heer Jezus niet het laatste woord. Het is door de dood tot het leven. En dit zien we in die worm heel duidelijk. Het derde wat ik u wil zeggen, de worm, ze beschermde haar nageslacht. Ik las in de voorbereiding Johannes 17 vers 12. Toen ik met hen in de wereld was, bewaarde ik hen in uw naam. Hen die u mij gegeven hebt, heb ik bewaard en niemand uit hen is verloren gegaan. Die worm, ze beschermde haar jongen. En de Heer Jezus, we leven onder de schaduw van zijn vleugels. Ons leven is met Christus verborgen in God. Hij draagt zorg, niet alleen dat we tot leven komen, maar dat we ook in leven blijven, dat we geestelijk vitaal blijven. Daarom is het belangrijk dat je hier bent. Niet omdat ik hier ben, maar omdat God leven wekt en leven voedt door zijn woord heen. Zoals die worm zorgde voor haar jongen. Het vierde, die larven, ze blijven in leven door het eten van hun levende moeder. Die eerste tijd dat ze dat op die manier nodig hebben. Heer Jezus, hij zegt, Johannes 6 vers 35, ik ben het brood des levens. Als je van mij eet, als je van mij drinkt, zou je in eeuwigheid niet meer hongeren. Hij draagt zorg voor hen die hij tot leven heeft gewekt. Ik kan zoveel teksten aanhalen, ze komen achter elkaar in mijn hoofd op. Denk aan Romeinen 8 vers 32, zal hij die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Maar voor ons allen heeft overgegeven. Ons ook met hem niet alle dingen schenken. Ik vind het zo geweldig. Dat 20 jaar geleden de Heer mij van dood levend heeft gemaakt. Maar weet je wat ik ook zo dankbaar voor ben? dat hij tot op de dag van vandaag mijn leven beschermt, draagt, onderhoudt naar geest, ziel en lichaam.
Amen.
Ik ben zo blij met die woorden. Ik ben zo blij met dat profetische zicht op de Heer Jezus Christus. En laat ik dit als laatste noemen om de lijnen door te trekken. Door het sterven worden de larven scharlakenrood gekleurd. Hoe gaan wij door het leven? Mag ik dit zo zeggen? Door bloed getekend. We hebben geknield aan de voet van het kruis. Ik heb geknield bij het kruis van Jezus en mijn keuze is gedaan. En als het ware zie ik het bloed vloeien, druppelen op mij. En zo ga ik de wereld in, verzoend, gereinigd. Door het bloed van de Heer Jezus Christus. Ja, ik heb een ander kleurtje gekregen. Is toch bijzonder of niet? Zoals die larven gekleurd werden door die vloeistof die voortkwam uit de moeder. Die kleur droegen ze mee. Ik moet het anders zeggen, die kleur droegen ze uit. Ik schaam me niet voor het kruis van onze Heer Jezus Christus. Daardoor heb ik het leven ontvangen. En dat is zo geweldig. Dan mogen ze aan me zien, dan mogen ze aan me ruiken. Dan mogen ze aan me proeven. Ik ben anders, ik ben niet meer van de wereld. Ik ben van Christus. Hij heeft me meegenomen door de dood heen naar het leven. Hebreeën 9 vers 22. Bijna alles wordt volgens de wet door bloed gereinigd en zonder het vergieten van bloed vindt er geen vergeving plaats. We gaan gekleurd door het leven. Ja, ik ga het niet hebben over het blanke ras of het zwarte ras, daar gaan we het niet over hebben dit weekend. Wij zijn rood gekleurd. Wat een zegen. Wat een voorrecht om die kleur te mogen dragen. Dat heb ik niet aan mezelf te danken. Dat heb ik aan hem te danken die al stervend mij heeft voortgebracht.
Amen.
Om nooit meer te sterven. Psalm 22 vers 7. Ik ben een worm en geen man. Ik wil graag met jullie nu naar 1 Korinthe 1. En dan begrijp je waarom Paulus deze boodschap zo krachtig heeft neergezet. De boodschap die hij verwoordt in 1 Korinthe 1. Door jullie naar 1 Korinthe 1 bladeren, wil ik nog één keer die uitspraak herhalen waar ik mee begonnen ben. En dat is even belangrijk om vast te houden. In Psalm 22 ontmoeten we de Joodse David die profetisch over een Romeinse doodstraf spreekt die de Joodse Messias in de volheid van de tijd zal ondergaan. Vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. En ga er maar van uit, Deuteronomium behoort tot de vijf boeken van Mozes. Paulus was een ras echte Joodse man. Zijn eigenlijke naam is Saulus. Dat is Hebreeuws. Zijn Griekse naam is Paulus. En hij heeft de Messias ontmoet op de weg naar Damascus. En ik vind het zo bijzonder. Je mag ervan uitgaan dat Paulus de boeken van Mozes uit zijn hoofd kende. Paulus wist exact wat er in Deuteronomium 21 stond. Geloof me. Paulus wist precies dat daar stond, vervloekt is een ieder die aan een paal hangt. Een ieder die aan een hout hangt. En wat gaat hij nu in 1 Korinthe 1 doen? Ja, die boodschap die hem het leven heeft gegeven. Die gaat hij daar op een geweldige manier uitstallen. En ik vind dat zo indrukwekkend. Deze Joodse man die de Messias had leren kennen. Hij zegt in 1 Korinthe 1 vers 17, want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen, niet met wijsheid van woorden. En dan zegt hij dit, opdat met ons doel het kruis van Christus zijn inhoud niet verliest. Hij wil dit zeggen, de boodschap van het kruis, de prediking van het kruis, nou komt het, de prediking van die worm, de prediking van Deuteronomium 21, die vervloekte kruisdood, die mag zijn inhoud niet verliezen. Ja, maar je gaat nu tegen de boeken van Mozes in. Paulus zegt, maar meer dan Mozes is hier. Heer Jezus. En dat vind ik, Paulus zegt, toen ik hem leerde kennen, de heerlijkheid van Christus. Toen heb ik al die andere dingen als schade en drek leren beschouwen. Ja, ik acht alle dingen schade en drek om de uitnemendheid van de kennis van Jezus Christus, mijn Heer. Dat is een belijdenis. Want het was die heiland. Het was die Heer. Het was die Messias. Die de vervulling is van Deuteronomium 21. Die de vervloekte dood is gestorven. En dan vervolgt hij in vers 18. Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid. Maar voor ons die behouden worden is het de kracht van God. Tegenover, luister goed, de wijsheid van het woord, vers 17, staat hier het woord van het kruis. Als een tegenstelling. De prediking waarin de kruisdood van Christus centraal staat. En als Paulus, en hij heeft de gevolgen van deze prediking ondervonden. Hè? Want je weet, jullie kennen allemaal de gevangenisbrieven van Paulus. Heel veel brieven heeft hij dus vanuit gevangenschap geschreven. En die gevangenschap was het gevolg van het volgen van Jezus. Mag ik het anders zeggen? Die gevangenschap had hij te danken aan de prediking van het kruis. Paulus sprak niet vanuit een soort boekenkasttheologie. Paulus sprak vanuit doorleving. Hij als Jood had zich overgegeven aan de man die de vervloekte kruisdood had ondergaan. Hij had zich overgegeven aan de Joodse Messias die de Romeinse doodstraf vrijwillig had ondergaan. Dat is toch een mysterie of niet? En als je deze dingen gaat ontdekken, deze lijnen gaat ontdekken, en dat mysterie op je in laat werken, Heer Jezus, dat u, die een Jood was, die een Jood bent, deze weg wilde gaan, daaraan heb ik nu mijn zaligheid te danken. Ik ben zo blij met Heer Jezus. En ik hoop dat je hem dit weekend dieper leert kennen. Misschien zeg je, ja, bepaalde dingen wist ik al vanavond. Ja, maar het gaat erom, niet alleen dat je het weet, maar dat je het gelooft en dat je eruit gaat leven. Er zijn zoveel mensen die dingen weten, maar leef je eruit? Is de verwondering en aanbidding in je hart over dit mysterie, de zegen van de worm? Want Paulus gaat nog verder, deze boodschap van het kruis, of anders gezegd, de boodschap van, de worm, is voor de Joden ergernis. Waarom is het ergernis voor de Joden? Nou, dat heb ik jou al verteld. Deuteronomium 21 vers 23. Het is een vervloekte dood. Daarom ergerden de Joden zich. Je gelooft toch niet dat onze Messias, zoals de profeten erover gesproken hebben, een vervloekte kruisdood sterft? En toch is het gebeurd. En dit is natuurlijk waar het Joodse volk nog mee worstelt. En toch is dit uiteindelijk waardoor God voor Jood en heiden heil heeft bewerkt. En voor de Grieken, voor hen is het geen ergernis, nee, voor hen is het dwaasheid. Grieken, dat kan je heel specifiek duiden als de Griekse filosofie, maar je kan Grieken ook als verzamelnaam voor de heidenen gebruiken. Voor hen is het dwaasheid, wat wil dat zeggen? Het komt niet overeen met hun logica en met hun wijsheid. Herken je dat? Voor veel mensen is vandaag ook het boodschap van het kruis een ergernis. Voor anderen is het dwaasheid. Het is niet logisch. Nee, het is ook niet logisch. Het is een mysterie. En toch is het waar. Het is wijsheid van God. En die gaat hoger. En dan staat er zo mooi. Maar voor ons die behouden worden, dat woord behouden kan je vertalen met die gered worden, die verlost worden, is het de kracht van God. Nou, dat woord kom je ook tegen in Romeinen 1. Waar Paulus zegt, het evangelie is de kracht van God tot zaligheid voor een ieder die gelooft. En hier zegt hij in 1 Korinthe 1, maar voor ons die behouden is het woord, de boodschap, de prediking van het kruis, de kracht van God. Dat is een mysterie, hè? Dat wat dwaasheid is voor de een, dat wat ergernis is voor de ander, dat heeft God neergezet als zijn kracht waardoor mensen vandaag totaal en radicaal veranderd en vernieuwd worden. Voor eens en voor altijd. Tegenovergesteld. Moet je over nadenken. Ja, die boodschap van het kruis, dat hebben we nu wel gehad. Nou, dat is het punt dat je moet gaan bekeren. Want dat is de kracht van God. En voor dat woord kracht staat in de grondtaal dynamis. Daar komt ons woordje dynamiet vandaan. Ik heb nog een hele ouderwetse fiets, een gazelle, daar zit nog een dynamo op. Tegenwoordig is het allemaal LED-verlichting. Maar ik heb nog zo'n snorrend apparaatje voorop zitten. Nou, die dynamo, dat is het woord wat hier staat. Die dynamo is als het ware een kleine krachtbron aan de voorkant van je fiets die tegen het wiel aandraait. Hoe het precies technisch zit, weet ik niet. Maar uiteindelijk verspreidt het wel licht. Het is een krachtbron die licht verspreidt. De Bijbel zegt, het evangelie is de kracht van God tot zaligheid. De boodschap van het kruis is de kracht voor hen die behouden worden. In Romeinen 1 zegt Paulus, voor hen die geloven. En dat is zo wonderlijk ook aan een Bijbelstudieweekend als deze. Geloof me, ik hoef geen kracht aan het evangelie toe te voegen. Ik hoef me in die zin niet in te spannen. Ik heb het woord en nou moet ik er nog kracht in gaan leggen. Nou, je mag verwachten dat ik me voor heb bereid. Je mag ook verwachten dat ik het met passie en enthousiasme in autoriteit mag delen. Maar ik kan er geen kracht aan toevoegen, maar het hoeft ook niet. En dat is zo wonderlijk aan het evangelie. Het evangelie heeft in zichzelf kracht. Is in zichzelf krachtig.
Amen.
Het is heel belangrijk. Waarom? Heel veel mensen, ik kom ook uit zo'n traditie, die horen de evangelieboodschap. Die gaan naar huis en die zeggen, nou, het was fijn of het was minder fijn. En nu moet God er kracht aan verlenen. Dat komt dan later misschien wel. Nee, het komt veel dichterbij. De boodschap van het kruis, het evangelie, is de kracht van God. God is op dit moment aan het werk, daar ben ik van overtuigd. Hij werkt door zijn woord en door zijn geest. Nee. En voor hen die behouden worden, die geloven, is de prediking van de worm, is de prediking van die vervloekte kruisdood, is de prediking van het kruis de kracht van God. Wonderlijk, hè? Ik vind het zo bijzonder. Ik kan me er ook vanavond weer over verblijden en verbazen en verwonderen. Dat wat voor de een ergernis is, dwaasheid daarvan zeg ik 20 jaar geleden, werd voor mij de kracht van God. De boodschap van een worm, de boodschap van een worm. Dat er een man was die profeteerde over iets wat zou gebeuren 1000 jaar later. Dat daar een man van smarten was die zich vrijwillig aan het houden liet nagaan. En al stervend leven voort heeft gebracht. Hier staat een bewijs voor je. Dat heb ik niet aan mezelf te danken. Jullie hebben het ook niet aan jezelf te danken. Wie roemt, die roemen alleen maar in de Heer. Want juist door de kruisdood van de Heer Jezus kan deze kracht zichtbaar worden in de opstanding. En door het woord van het kruis wordt deze kracht aan gelovigen verkondigd. En dat is vandaag belangrijk. Dat die boodschap niet als een misschientje verkondigd wordt, maar met zekerheid, met autoriteit, met overtuiging. Zodat mensen zich vast gaan klemmen, dat lied wat we straks gaan zingen, of van de week, aan dat ruw houten kruis. Het eerste lied wat ik in mijn leven hoorde. En dat laatste couplet van het lied zegt dan, help mij Heer, trouw te zijn aan dat kruis. Want weet je wat het gevolg is? Dat smaad en hoon je deel wordt als je hier aan vast staat. Als je hier aan overgeeft. Maar niet getreurd. Als we de Heer Jezus op onze zijde hebben, dan zijn we altijd in de meerderheid. En dat is ook een beeld van de doop. Ik mocht onlangs weer tijdens de doopdienst spreken, maar wij hebben ons in de doop verenigd met een verworpen Jezus. Zou je dat nooit vergeten? Dat is de diepste de doop. Ik word door geloof gerechtvaardigd. Dat zegt iets over mijn positie in de hemel. Maar de doop zegt iets over mijn positie hier op aarde. Ik ben één geworden met een verworpen Jezus. Ik ben één geworden met de worm. En daardoor heb ik te maken met spot en hoon en afwijzing. Maar ik ben ook opgestaan in nieuwheid van leven. Ik moest denken aan deze tekst, schrijft hij maar op Galaten 6 vers 14. En ik begrijp nu, vanuit Deuteronomium 21, vanuit Psalm 22, vanuit 1 Korinthe 1, dat Paulus in Galaten 6 vers 14 getuigt, maar ik zal mij volstrekt niet beroemen op iets anders. Paulus, een Messias beleidende Jood, kende de boeken van Mozes. Ik zal me volstrekt op niets anders beroemen dan op het kruis van onze Heere Jezus Christus. Broeders en zusters, deze man had de gemeente vervolgd. Hij was een moordenaar. Maar door de genade van God stilgezet en gegrepen. Hoe? Hij was onder de indruk gekomen van de boodschap van het kruis. En hij wilde het nergens anders meer over hebben. En hij wilde ook nergens anders meer in roemen. Dat vind ik zo'n heerlijke tekst. Maar het had wel gevolgen. Want hij zegt vervolgens, door wie de wereld voor mij gekruisigd is. Wat betekent dat? De wereld buiten Christus. Die is voor mij gekruisigd. De wereld buiten Christus heeft voor mij ten diepste geen waarde meer. Hij had het kruis gegaan. Herken je dat? Maar tweede zegt hij, ik ben ook voor de wereld gekruisigd. Misschien is dat ook wel je ervaring. In de ogen van de wereld hebben ook wij geen waarde meer. Wij zijn voor hen aan het kruis genageld. Ja, we zijn met de heiland meegegaan. En daarom heb je voor de wereld niet zo heel veel waarde meer. Broeders en zusters, ik ben 40 jaar geworden. Ik begin nou echt oud te worden. Maar geloof me, hoe ouder ik word, en hoe langer je met de Heer wandelt, des te dieper wordt de overtuiging. Ik roem niet meer in eigen kracht. In gave, in wat wijsheid is. Ik roem alleen nog in de Heer, in zijn dood en zijn verrijzenis. Herken je die ervaring? Herken je dat proces? In het begin van je geloofsleven moet ik eerlijk bekennen. Er zei ooit iemand tegen mij, ja, ik ben hoop vuur, maar weinig licht. Nou, misschien had hij ergens wel gelijk ook. Maar ik had in ieder geval vuur, ik had in ieder geval licht. Begrijp je wat ik bedoel? Maar het moest allemaal zich nog ontwikkelen. En hoe ouder je wordt, en dan ben ik nog niet zo oud, maar dit ga ik wel steeds meer ontdekken. Niet meer roemen in eigen kracht. Ik roem in de worm. Ik roem in de boodschap van het kruis. Ik roem in dat mysterie van de plaatsvervanging. Ik roem in het welbehagen van God. Ik moest denken in de voorbereiding aan Robert Murray McChain. Misschien hebben sommigen daar wel eens van gehoord. Deze godsman, krachtige prediker, overleed op 29-jarige leeftijd aan tyfus. En hij dichtte een bekend lied. Sommigen kennen denk ik wel het wachtwoord der hervormers. Een prachtig lied. Moet ik maar eens opzoeken op internet. En het laatste couplet luidt. Nu reis ik getroost onder het heiligend kruis naar het erfgoed hierboven, naar het vaderlijk huis. En dan komt het. Mijn Jezus geleidt mij door de aardse woestijn, gestorven voor mij zal mijn zwanen zang zijn. Gestorven voor mij. De boodschap van de worm. De zegen van de worm. Zal mijn zwanenzang zijn. Wat is een zwanenzang? Nou, die zwaan, die voelt, die ziet zijn einde naderen. En als stervende gaat hij zingend zijn dood tegemoet. En het laatste wat McChain zong, toen hij zijn einde voelde naderen van zijn aardse leven, toen begon hij te zingen. En hij ging zingend zijn dood tegemoet. En wat zong hij? Mijn wijsheid, mijn gaven, mijn krachten, mijn talenten. Hij zegt, gestorven voor mij. Dat is het enige waar ik mee zing. Daar kan ik mee leven. En daar kan ik mee sterven. Broeders en zusters, als we vanavond een beginnetje hebben gemaakt van deze serie, en we gekeken hebben naar de zegen van de worm, dan hebben we gekeken naar het fundament van ons geloofsleven. Waar we op mogen bouwen. Waar we op mogen staan. Wat het vaste fundament is. Waar we mee kunnen leven en waar we mee kunnen sterven. Het is toch wel bijzonder dat de Heer Jezus twee inzettingen heeft gegeven. Dat is doop en avondmaal. En alle twee die inzettingen spreken van de dood en opstanding van de Heer Jezus. Met andere woorden, we worden er voortdurend aan herinnerd. Zouden we aan het begin van dit weekend elkaar dan niet opnieuw herinneren aan dat wat het fundament, wat de basis voor ons leven is. Dat is de dood en de verrijzenis van de Heer Jezus Christus. En we moeten een avondmaal vieren en we mogen doorgaan met doden. Totdat Hij komt. Het is een boodschap die ons bepaalt bij de grond van ons bestaan. En ik hoop dat we vanuit dit fundament, vanuit deze basis, vanuit de zegen van de worm en het appel van apostel Paulus, dit weekend dieper inzicht zullen krijgen in het vaderhart van God. En dat we de Heer Jezus meer en meer leren kennen. En dat het woord van Petrus waar is, laten we opwassen in genade en kennis van Hem. Want wie Hem heeft, die heeft het leven. En dat tot in alle eeuwigheid. Amen.